Wij gaan nog even verder, onze laatste ronde. Ja, de tijd gaat alweer zo snel, hè? Ja. Als je even niet kijkt, is de dag om. Ja, dat Bartolt van Ginkel zegt dat zo mooi in een gedicht. Dan gaan ze sprintend naar hun laatste ronde, naar eindpunt God. Ja, dus er was in de pauze nog even een vraag. Bid God dan, hoe zit dat dan? Omdat wij altijd denken, bidden is spreken tot hem. Ik denk dat je kunt zeggen, bidden vanuit het oorspronkelijke Hebreeuwse grondwoord, dat is eigenlijk meedenken of meebeslissen. Dus bidden is ook dat innerlijke gesprek. En zo kun je zeggen dat God zelf bidt in hem, is dat innerlijke gesprek. Je zou ook kunnen zeggen dat is het gesprek tussen de Vader en de Zoon. Dat is die innerlijke dialoog, dat colloquium internum. Het staat ook zo prachtig in een van die kleine profeten, Zacharia, bijna de laatste profeet, Zacharia 6, vers 14, dat er heilzaam overleg zal zijn. Heilzaam overleg. En de Statenvertaling zegt het ook heel mooi, want er staat atzat shalom. Dus dat is eigenlijk raad des vredes. Raad des vredes. En dan denk je, kijk, dat is het. Zacharia 6. Oh, het staat nog net in vers 13. Vers 13. En ik stel me dat dan wel eens voor zover je dat kunt. En dan denk ik, oh, wat is dat kostbaar. Achter de schermen, in die hemelse wereld, daar bij die troon van de eeuwige, daar is een heilzaam overleg. En de Vader en de Zoon gaan met elkaar in gesprek over deze wereld. Wat zullen we ermee doen? En dan komt daar die raad des vredes. Dus alles wat God gaat volbrengen, alles wat hij tot stand laat komen, dat is allemaal geboren uit dat innerlijke gesprek. Dus heel de kosmos wordt gedragen door die raad des vredes. Achter heel deze wereld, en dan kan er heel veel gebeuren, en het kan stormen en het kan rommelen. Politiek en onrust en rumoer, maar achter dat alles is die raad des vredes en daarom gaat de wereld niet onder. Dat is de dragende kracht van heel de schepping. En dan zijn daar die onuitsprekelijke verzuchtingen. Heel die scheppingzucht, dat zie je daar ook bij Hagar. En toch, en dan zegt de Vader als het ware tegen de Zoon, en toch, het komt goed. We gaan het winnen. Al moet de onderste steen boven komen, wij gaan door. En dat is dat diepste geheim, dat diepste woord, waar uiteindelijk heel de kosmos op kan rusten. Nou, die farao, want die farao, daar kun je natuurlijk ook je bij afvragen, hoe zit dat dan? Mozes staat daar tegenover die farao en Mozes, Moshe, die spreekt daar zijn 10 woorden 10 keer een woord, wat dan wordt tot die 10 slagen. En zo wordt Egypte opengelegd. Uittocht. En natuurlijk komt dan wel eens die vraag, en wat gebeurt er dan met die farao? Gaat hij dan verloren? Nou, ik wil u wel een paar kleine tipjes van de sluier laten zien. Een paar kleine teksten. Dat je denkt, af en toe, dan kun je die gedeelten van het boek Exodus tegen het licht houden. En dan schijnt er iets doorheen van die goddelijke genade, van dat erbarmen. Af en toe lees ik het dan aan de hand van de Joodse wijzen. Die hebben ons ook al wel eens op een spoor geholpen. Maar moet je maar even kijken, Exodus 3, vers 12. Ja, die farao, Exodus 3, en daar staat dan in de 12e vers, Mozes, hij ziet er dan vreselijk tegenop. Hij denkt, moet ik nu naar Egypte? En dan komt het antwoord, vers 12. Hij dan zeide, ik zal voorzeker met u zijn. Daar komt de belofte. Ik zal er zijn met u. Zo wordt Mozes met gezag bekleed. Ehje imach. Ik zal zijn met u. En dit zal voor u tot een teken zijn dat ik u gezonden heb wanneer gij dit volk uit Egypte hebt doen gaan. Zult gij God dienen op deze berg. En nu even letten op de nuance. Dit volk. Nu zeggen de rabbijnen. Moet je eens even erop acht geven. Want Israël is mijn volk. Vers 10. Mijn volk uit Egypte voeren. En dan vers 12. Dit volk. En dan staat er als samenvatting, aan het eind van vers 12, dan zult gij lieden, daar staat een meervoud in het Hebreeuws, dan zult gij lieden God dienen op deze berg. Nou de vraag, hoeveel volkeren zijn daar? Twee volkeren. Nu geef ik even de rabbijnse exegese. Twee volkeren. Het ene volk is Israël, dat is mijn volk, zegt God. Andere volk is Egypte. Dat is dit volk. En, dat is dus de diepere laag. Af en toe moet je even een stukje dieper gaan in de teksten. Hoeveel volkeren worden er nu uit Egypte geleid? Twee. De opdracht van Mozes was om mijn volk uit Egypte te leiden, Israël. En om dit volk uit Egypte te leiden. Dus om Egypte uit te leiden uit Egypte. Zie je? En dan zult gij lieden, die twee tezamen, ze zullen hem dienen op de berg. Dit is in feite een messiaans perspectief. Dus ten diepste ging de roeping van Mozes nog een stapje verder. Niet alleen maar Israël uitleiden, maar ook Egypte uitleiden. Voel je? En dan ontdek je weer iets van wat er in wezen in Gods hart is. En in de loop van de hoofdstukken van Exodus zie je dat ook gebeuren. Want dan staat er af en toe, en er waren vele Egyptenaren die ontzag hadden voor Mozes. En Mozes was een groot man in de ogen van Egypte. Dus ze hebben het gevoeld. Hier gebeurt wat. Deze Mozes brengt ons bij een andere wereld. En Het zijn af en toe van die kleine signalen. Ik noem u nog even een tekst. Dat in Exodus 3, vers 21. Maar ook weer even een punt van de vertaling. Die oorspronkelijke woorden. Vers 21, ik zal dit volk genade geven in de ogen van Egypte. Daar heb je het weer, genade. En het zal geschieden, wanneer gij zult uitgaan, zo zult gij niet ledig uitgaan. Maar elke vrouw zal van haar naburin en van de waardin haars huizes vragen zilveren vaten en gouden vaten en klederen. Die zult gij op uw zonen en op uw dochteren leggen en gij zult Egypte, ja wat? Beroven, zeggen de meeste vertalingen. Of plunderen. Maar dat is nou de vraag. Het is eigenlijk veel mooier. Maar dat is weer even horen met Hebreeuwse oren. Af en toe moet je je Hebreeuwse oren even openzetten. Dan hoor je nog eens wat. Want dat woord dat hier vertaald is met beroven of met plunderen, dat betekent in de hele Hebreeuwse Bijbel altijd redden. Dus je zou hier eigenlijk moeten vertalen, gij zult Egypte redden. En dat wordt gesymboliseerd in dat goud en zilver, in die klederen. Want soms moet je iets uitbeelden. Maar dat nemen van die klederen en van die sieraden en van die edele metalen, dat is maar niet een willekeurig gebeuren, maar dat is om iets geestelijks uit te beelden. Gij zult Egypte redden. Als het nou in alle teksten in de Hebreeuwse Bijbel redden is, dan moet je niet hier opeens vertalen met beroven. Concordant vertalen. Dat is altijd nog wel het beste. Zo concordant mogelijk. Nou, dus gij zult Egypte redden. Als ze het verstaan hebben, dan hebben ze het geweten. Onze opdracht is in wezen weer hetzelfde als Jacob. Israël heeft de opdracht om de volkeren vast te houden. Om de volkeren te redden. Israël mag hier Egypte redden. En dan zie je ze daar gaan met al die kleding. Met al dat goud en zilver. En weet je wat onder andere daarmee gebeurde? Daar konden ze de tabernakel van bouwen. Dus het materiaal voor de tabernakel kwam uit Egypte. Zie je hoe God zijn huis bouwt? God bouwt zijn huis door middel van Israëlitische handen. Maar met Egyptisch materiaal. God zegt, alle volkeren mogen meedoen. En Egypte wordt uiteindelijk ingebouwd in die tabernakel van God. Nou, die tabernakel was trouwens ook helemaal kosmisch. Want daar zitten palmbomen in. En daar zitten heel veel elementen in die heel de schepping uitbeelden. En dan zeg je, kijk, daar heb je het. Gij zult Egypte redden. En dus Egypte is in die zin niet kwijt. Maar ze worden ingepast in dat plan van God. Wilt u nog een tekst? Exodus 11. Exodus hoofdstuk 11. En dan het derde vers. En de Heere gaf het volk genade in de ogen der Egyptenaren. Ook was de man Mozes zeer groot in Egypteland voor de ogen van Farao's knechten en voor de ogen van het volk. En dan staat er in vers 6, en er zal een groot geschrei zijn in het ganse Egypteland. En dat woord dat daar vertaald is met hulpgeroep of geschrei, tsaaka, dat is eigenlijk het roepen om genade. Dat is het roepen om hulp. Er zal een noodkreet zijn in Egypte. En als Egypte gaat roepen om hulp, zou God dat niet horen. Hij hoort immers over alle grenzen heen. Hij hoort als geen ander. En als dan die uittocht plaatsvindt, dan is er nog een heel bijzonder detail. Want dan staat er in Exodus 12, dan zegt de farao: sta op en trek uit het midden van mijn volk. Exodus 12 en dan vers 32. Neem ook met u uw schapen en uw runderen, zoals gij lieden gesproken hebt, en gaat heen en zegent ook mij. Hoor je dat? Dat is ook weer iets niet overheen lezen. Daar staat die machtige farao. En hij vraagt aan de kinderen Israëls: zegen ook mij. Vers 32, ja. En dan hecht ik zoveel waarde aan de tekst, dat ik denk, dit staat er niet zomaar. Dit is niet iets waar je maar overheen moet lezen. En dat moet je ook maar niet afdoen met te zeggen, ja goed, als die farao het benauwd krijgt, ja dan zegt hij eens een keer zoiets. Natuurlijk kun je daar dan bij opmerken, daarna gaat hij nog achter de Israëlieten aan, richting de doortocht door de zee. Maar toch, dit moment houdt zijn waarde. Die farao heeft gezegd, zegen ook mij. Daarmee doet hij een beroep op de zegen die van Israël uitgaat over de volkeren. En dat ene wat die farao daar gezegd heeft, dat is niet kwijt. Dat is eigenlijk een gebed, een vraag. En geen gebed gaat verloren. Ook al is het misschien maar heel klein of heel kort. Ook al zou je zeggen, nou die trein van de wereldhistorie dendert weer voort. En dat gaat maar door en door. Maar als je Bijbellezer bent, de kleine lettertjes, die doen het hem. En zo'n klein regeltje, daar in vers 32. Oh, ik denk, kijk, dat is voor de fijnproevers. En dan hoor je dat. Zegen ook mij. En dan stel ik me zo voor dat Mozes en Aaron elkaar aangekeken hebben met een blik van verstandhouding. Hoorde je dat? Ik heb het gehoord. De farao, ja, ik heb hem wel eens anders gehoord. Ja, ik ook. En dat Mozes en Aaron misschien even elkaar aanzagen, elkaar in de hand geknepen hebben. Daar hebben we het nou voor gedaan, hè? Daarvoor hebben we nou al die keren gestaan voor de troon van de farao. Weet je wat het grootste moment is? Als een farao van zijn troon afkomt. En dan kan die nog mens worden. Ik zeg wel eens, een farao kan ook nog mens worden. Komt hij van zijn troon af, dan gaat hij de trap af. En dan zegt hij, mag ik wat vragen? Kan ik nog mens worden? En Mozes zegt, ja natuurlijk jongen, kom maar, je kunt ook nog mens worden. En uiteindelijk, als ze dan door de zee gaan, oh, dan gaat het erom dat ten diepste die farao daar toch ook iets mag zien van wat de tekst noemt de hand des Heren, de grootheid, de majesteit van God. En dat hij dan, ook net als wat Da Costa zegt, moe geworsteld en ontwapend, tot geen afval meer in staat. Mag ik er nog in? Zou het nog kunnen? Zegen ook mij. In u zullen alle geslachten gezegend worden. We gaan nog even kijken naar de laatste ronde. Wat we nog... Want, ik denk... Ja, we hebben nog een heel lijstje. Er zitten er nog aardig wat in de wachtkamer. Maar het spreekuur is bijna afgelopen. Ja, dus dat is ook wat. Ja, u komt niet meer aan de beurt. Het spijt me voor u. Komt u een andere keer maar terug. Thomas en Judas en koning Saul en Tamar. Ja, dat... ik weet wel, wij hadden vroeger een huisarts bij ons in Oud-Beijerland, waar ik als kind woonde. En die had een erg goede naam. En dan af en toe dan kwamen mensen met een autobus vol met patiënten. Die kwamen dan uit Ouderkerk aan de IJssel. En die voorganger, ja, die heette de Redelijkheid. En die laadde dan zijn hele bus vol met gemeenteleden. En dan installeren ze zich daar in de wachtkamer met lunchpakketten bij zich. Nou, dus zo ging dat dan. Die moesten dan allemaal in één dag aan de beurt komen. Maar daar hadden we het nou niet over. Maar al die mensen in de schaduw, voel je, dat is het, hè? En toen dacht ik vanmorgen, onderweg, daar zit vaak ook heel wat tragiek in. De tragiek van een mens. Soms loopt je leven anders dan je gedacht had. Soms loopt het anders dan je zou willen. En dan zijn er misschien ook keuzes die je had moeten maken, maar je hebt anders gekozen. Er zijn ook dingen die je niet in de hand hebt. Dat was helemaal geen keuze. Dat kwam over je. En dan zie ik al die mensen. En soms met de tragiek, neem die dochter van Jefta. Die rent haar vader tegemoet. Na de overwinning. Om hem toe te juichen met rinkelbom en dans. Met de tamboerijn. Ja, weet zij veel. Dat haar vader beloofd heeft. De eerste die mij tegemoet komt zal ik offeren. Ja. Als dank aan de Heere. Ja, dat weet je niet. De tragiek. Oh, de oude Grieken wisten dat ook. Een mensenleven kan zo tragisch zijn. Je bedoelt het goede en er gebeurt iets heel anders. Nou, nog even koning Saul dan. In een enkel moment. Even een laatste foto. Het fotoalbum van vandaag. We bladeren even door en we nemen even de laatste foto. Koning Saul. Enkel moment. Weet u wat zijn naam betekent? Shaul, dat betekent gewenst. Gevraagd. Hoe is uw naam? Ja, ik ben gewenst. Nou, dat is heel mooi. Oh, je zou allemaal wel Shaul willen heten. Gewenst. Désiré. De gewenste. Ja. Maar de Joodse denker André Neher zegt, weet je wat de tragiek is van Saul? Hij wordt geroepen, maar hij heeft God nooit gekend. Kan ook. Hij zegt, hij is de enige in de Bijbel die door God geroepen wordt en die God nooit gekend heeft. Gezalfd tot koning, maar hij weet niet wat hem overkomt. En hij staat daar koning te wezen. En als je vraagt, wat doe je nou? Dan zegt hij, ik zou het niet weten. En hij verbergt zich achter het pakgoed. Want staat er, en dat is weer zo'n heel klein detail, hij was klein in eigen oog. Klein in eigen oog. Wat vind je van jezelf? Boom van een kerel! Ik weet eigenlijk niet, ben ik wat? Ik kan het eigenlijk niet. Ik ben maar zo klein. Ik kan wel in een lucifersdoosje. Een kleine ziel. Misschien zo gekwetst of gewond en je weet het niet. En op zoek naar ezelinnen. En die kan hij ook niet vinden. En je vindt het koningschap. En daar zocht je helemaal niet naar. En dan zomaar opeens ben je koning. En iedereen staat te juichen, leven de koning. En je kijkt om je heen en je denkt, over wie hebben ze het? Mij kunnen ze niet bedoelen. En dan de tragiek. Saul zegt, nee, Nehea, die heeft gezondigd en heeft nooit geweten dat hij gezondigd had. Zonde, wat is dat? Ik zou het niet weten. Ik heb het allemaal goed bedoeld. En dan eindigt hij in Endor. En dan denk je, nou dan wordt het helemaal donker, het wordt nacht. En hij komt terecht bij een waarzegster. Nou dan is het helemaal verkeken. Wat wil je dan nog? De profeten zwijgen en Samuel is dood en hij heeft niks meer. De enige die hem bij God kon brengen is weg. Hij heeft gewacht op Samuel, maar niet lang genoeg. En nu wacht hij weer op Samuel en hij weet het niet meer. En dan het einde. En dan? Nou, één tekst, daar gaan we mee eindigen. 2 Samuel 1. Dat vind ik dan toch ook weer heel aangrijpend. 2 Samuel 1, vers 17. Dan komt de rouwdienst. En weet je wie de rouwdienst leidt voor Saul? Dat doet David. Dat is heel uniek. Zijn opvolger. David zegt, ik zal een rouwdienst houden. En ik zal voor Saul zingen. Ik heb nog een lied. En dat lied, dat moeten ze leren. Over Saul en over Jonathan. En het is geschreven in het boek van de oprechte. En wat zegt hij dan in vers 19? O sieraad van Israël. Op uw hoogten is hij verslagen. Hoe zijn de helden gevallen? Zie je? Dat is wat in de rouwdienst gezegd wordt over Saul. Sieraad van Israël. En David zegt dat als spreekbuis van God zelf. Sieraad van Israël. De helden. David had alle reden om te zeggen, nou, prijs de Heer, Saul is dood. Zo van, daar zijn we mooi vanaf. Maar dat zegt hij niet. Hij zegt, sieraad van Israël. En verkondig het niet te Gat. Vertel het niet aan de Filistijnen. En nou nog één tekst, vers 23. Saul en Jonathan, de beminden en lieflijken in hun leven, zijn ook in hun dood niet gescheiden. Dus, daar heb je het antwoord. Waar is Saul? Waar Jonathan ook is. In leven en dood niet gescheiden. Vader en zoon, Saul en Jonathan. Samen hebben ze geleefd. Samen hebben ze aan het front gestaan. En samen zijn ze thuisgekomen. In leven en in sterven. Onafscheidelijk. Jonathan is als het ware met David meegegaan. Opdat hij ook in het laatste uur niet alleen zou zijn. Daar zie je dan toch ook weer een beeld van de Messias. Die zegt, ik zal met je meegaan op het slagveld van je leven. Aan het front van je bestaan. Ik ga met je mee, ook over de laatste grens. In leven en in sterven. opdat je zult zijn, ook in het laatste uur, niet eenzaam. Wat het gedicht van Vazalis zo aangrijpend zegt, nu ben ik nooit meer radeloos. En levenslang ben ik niet eenzaam meer, want er is één die met me meegegaan is. Ook de laatste etappe, ook tot in de diepte en door de diepte heen. Ook tot in de buitenste nacht, om te zeggen, mijn kind, ik heb je gezien. Maar we gaan toch samen. Vader, zo willen we u danken dat u ons dit woord meegeeft. Dat u er bent. Dat Jezus daar is. Ook als de laatste etappe komt, wat de psalmdichter heeft gezongen. Tot de dood toe zal hij ons leiden. Maar eigenlijk staat er over de dood heen zal hij ons leiden. Laat het dan zo mogen wezen. U bent er. U bent daar ook voor mensen in de schaduw. En als we ons zo voelen en we zeggen, ja, dat is mijn verhaal. Misschien zitten ze hier vandaag. Misschien is het wel in ons eigen hart. En we zeggen, ja, dat ben ik. Ik zit ook met die derde traan. Die heb ik nooit kunnen huilen. Die heb ik altijd opgekropt en weggestopt. Of ik ben misschien ook net als Saul, klein in eigen oog. En dat is de tragiek van het leven. Dan bidden we u, Heer, ontferm u. Ontferm u over dat hart. Dan leggen we dat levensboek van ons in uw handen. Wilt u er wat inschrijven? Neem onze tranen en neem ons hele wezen. Neem al onze gedachten. Neem ook alle vragen van ons hart. Neem heel dat levensverhaal van ons en wilt u het terechtbrengen. U bent immers de meester die alles terechtbrengt. Shofet kol ha'aretz, de rechtzetter van de hele aarde. Alles wat ontwricht is, alles wat wij niet meer bij elkaar krijgen, u brengt het weer tezamen. U verzamelt alle verloren delen, u vergadert alles wat uiteengevallen is. En u ziet die mensen die in de schaduw leven en u zegt, je kunt beter in mijn schaduw komen. Want in de schaduw van uw vleugelen zal ik jubelen. In de schaduw van uw aanwezigheid, daar worden we genezen van binnen. Heel gemaakt. Zo leggen we uw naam op ieder van ons. De naam van Jezus. De naam van de Eeuwige. Wees gezegend in de naam van Hem die gezegd heeft, ik zal bij je zijn alle dagen. Ik zal bij je zijn alle nachten. Ik zal bij je zijn als de zon schijnt en ik zal er zijn als de zon niet schijnen wil. En als een vriend zal ik je dragen. En ik zal met je meegaan. Tot over de laatste grens. Amen.